Otniel. Mijn kracht is God, betekent het. Je kunt wel een mooie naam hebben en er komt in het leven iets van terecht, maar bij Otniel was het wel waar. Zijn kracht was God. En ik hoop die van u ook. Daar gaat het toch maar om. Het gaat eigenlijk weer over de oude geschiedenis van zonde en genade. Dat zijn ook onze punten, zonde, genade en vrede. Daar spreekt onze tekst van zonde, genade en vrede. Het volk had het weer eens verdorven. Kunt u soms ook zo moe van bijbellezen worden? Ja, ik zeg niet, wordt u de Bijbel wel eens moe? Maar kunt u er soms ook zo moe van worden, van bijbellezen? Het is toch altijd weer hetzelfde refrein, nietwaar? Het is toch een boek waarin eigenlijk nooit eens iets goeds van een mens wordt gezegd. Ja, wel van de Heere gelukkig. En daarom heb ik dat boek wel lief. Maar van een mens, het is altijd weer hetzelfde liedje. Begon al in Genesis 3. En het gaat altijd over de zonde. Wat is toch ook een mens, nietwaar? En dat kun je toch echt wel eens moe worden, of niet? U zucht misschien ook wel eens als u de Bijbel leest. En dat u zegt, wat is toch ook een mens? Want daar gaat het eigenlijk om, je kunt je wel verschuilen achter Adam, of achter dat volk, of achter, Manasse bijvoorbeeld. Maar dat helpt allemaal niet. Je kunt je alleen maar veilig weten als je verschuilt achter de meerdere Otniel. Want kijk, daar gaat het toch in de Bijbel vooral om. Waarom gaat het zoveel over de zonde? Het gaat altijd over de zonde, zeggen ze ook wel eens op catechisatie. En dat snap ik ook wel als ze dat zeggen. Misschien dacht u dat vroeger ook wel, misschien denkt u het nog wel eens. Maar waarom is dat? Juist omdat de Bijbel de Heere Jezus zo verheerlijken wil. En omhoog steken. Want je komt er dan wel achter voor wie hij zijn leven heeft gegeven. Hoe groot moet zijn liefde wel niet wezen. En hoe groot Gods genade. Je schuld mag nog zo groot zijn. Maar Gods genade is altijd groter. En dat het dan ook vaak weer goed afloopt. Vanavond loopt het ook weer goed af. Die geschiedenis. En dat is nu door toedoen van God. Puinhopen kunnen we wel maken. Maar de zaak opruimen. Dingen breken. Dat kunnen we ook goed. Lijmen gaat niet. Helen kunnen we niet. Daar hebben we nu echt een verlosser voor nodig. En over hem gaat het gelukkig. In Gods woord vooral. Als het goed is, komt u daarom naar de kerk. Om van hem te horen. Altijd maar weer van hem te horen. Het geeft je zoveel moed en hoop. Zeker als je eigen bestaan leert kennen. Om het leven buiten jezelf in hem te zoeken en te vinden. In hem die de verlosser is, de enige, de echte. Hij is het helemaal, hij is het alleen. Hij doet niet veel, maar hij doet alles. Zijn naam is verlosser. En zo één hebben we wel nodig. Die het helemaal alleen. En die alles doet. Want als ik nog iets ook mee moest werken, wat moest ik dan doen? Weet u dat, wat ik dan moest doen? Ja, het volk had het opnieuw bedorven. Wat is de zonde toch iets ergs? Zonde, dat is ontzettende ontrouw. Hè? ontzaglijke ontrouw is het, ondankbaarheid. Het is gewoon slecht, de zonde. Want Jozua, dat boek Jozua, dat voor de Richteren komt, dat spreekt ons toch van de grote werken van God. De heidenen waren eruit gejaagd. Die hadden dat land verbeurd. Zoals straks alle goddelozen de wereld worden uitgejaagd. Maar had Israël het dan verdiend, dat land? Waren ze beter? Beter dan de Kanaanieten? Dat is eigenlijk toch wel een schok, vindt u niet? Als je dan Richteren leest en je ziet dat het helemaal geen beter volk is wat daar dan mag wonen. Precies hetzelfde. En waarom mogen ze daar dan toch blijven wonen? Ja, ik weet het wel wat daar het antwoord op is. Weet u het ook? Waarom ze daar toch mochten blijven wonen? Ja, en waarom toch een volk mocht zijn van beloften, zelfs van eeuwige en geestelijke heilsbeloften. Ja, dat lag natuurlijk niet aan dat volk, dat begrijpen we nu wel. Maar dat is enkel genade. Maar om genade te moeten verstaan, te mogen verstaan, dat moet je in je leven leren, wat genade eigenlijk is. Ja, daar gaat het om in het leven, dat je dat leert, wat genade eigenlijk is. Daarom is de Bijbel ook zo eerlijk in de beschrijving van wat de zonde is. En dat leeft nou allemaal in mijn hart. Die ontrouw. De twee zonden die hier genoemd worden in het stukje wat we gelezen hebben, is dat zij zich, dat ze aanpapten met de Kanaanieten die overgebleven waren. Die had de Heere dan nog overgelaten om te zien hoe ze daar tegenover zouden staan. Nou, ja, zou de Heere het niet geweten hebben hoe ze daarop zouden reageren? De wereld is zo sterk. Ja, de kerk niet hoor. Het gaat vanavond niet over de kracht is in de kerk. Otniel betekent de kracht is in God. Er is in ons helemaal geen kracht. Als u dat soms dacht, misgedacht. Mijn kracht is God, zegt Otniel. Maar het is toch erg als je dat dan ziet, wat een invloed de wereld ook vandaag heeft. Hè? Laten we maar gelijk naar vandaag kijken, toch. Wat een invloed heeft de wereld op de kerk. Het zou eigenlijk andersom moeten zijn. De wereld een invloed op, de kerk invloed op de wereld. Zo zou het moeten zijn. Een lichtend licht en een zoutend zout. En hoe is het? De kerk is maar een heel klein kuddeke. Zwak in zichzelf, het is zo. Maar het is wel schuld als de kerk geen zoutend zout en een lichtend licht is. En als de wereld bovenop de kerk zit. Het is wel schuld. Ja, misschien omdat we toch van onszelf verwachten. Van onze godsdienstigheid en onze vroomheid misschien. Van onze rechtzinnigheid en niet van de Heere. Mijn kracht is God. Zou een oorzaak kunnen zijn, hè? Wat is de wereld sterk? Ja, zegt het meisje, hij gaat dan met me mee naar de kerk, hoor. Ja, en in het begin dan gebeurt het ook nog wel eens. Maar ze zitten heel ongemakkelijk in de kerk. Ze denken, waar gaat het over? Je ziet het aankomen. Ik ken er heel veel voorbeelden van. Ja. Oh, ik weet echt, dominee, dat ik die jongen van de Heer heb gekregen, hoor. Het was een wereldse jongen, ja. Nou dacht ik dan, mooi geschenk. Een wereldse jongen, zou de Heere zo'n geschenk geven? Ja, ze was in de kraam, lag ze van het tweede kind. Ik ben op kraambezoek gegaan. Ja, de vader deed open, maar hij was eigenlijk te druk om bezoek te ontvangen. Ik mocht naar boven, naar de moeder, want hij zat in de kamer met zijn vrienden. Want het was net voetbal die week, alles versierd in het oranje. Wat een man, zei de vrouw zelf, heb ik gekregen, dominee. Toen zei ze het zelf, ik hoef het helemaal niet te zeggen. Ja, wat een man. Erg, hè? Ja, de invloed van de wereld, zo sterk. En wij onszelf zo zwak. Dat gebeurde hier ook. Het is de ondergang van de eerste wereld geworden, dat die vermenging, hè? En hier krijgen we weer hetzelfde. De geschiedenis herhaalt zich, zeggen we wel eens. Ja, helaas wel. Helaas herhaalt de geschiedenis zich. Totdat de eeuwigheid aanbreekt en dan wordt alles goed. Maar goed, dat was de ene zonde. De Heer had het verboden, maar ja, de Heer verbiedt zoveel. Ze deden het toch. Zonde is dus ook brutaliteit. Gewoon brutaliteit. Heel brutaal zijn en gewoon je eigen zin doen, wel weten wat de Heere zegt, maar daartegen ingaan. Dat gebeurde daar dus ook. En toen hebben ze dus ook maar gebogen voor de afgoden. De afgoden. God spot er zelf mee en zij bogen ervoor neer. Ze hadden zoveel dingen meegemaakt. Hun vaderen konden het nog vertellen, zo kort geleden was het. Alleen al bijvoorbeeld de doortocht door de Jordaan, dat is nou een klein riviertje, je stent er zo overheen. Maar toen zij er overheen moesten, was het wel een kilometer breed. Dus door de smelten van de sneeuw en al die dingen meer, was het zo breed geworden. En ze zijn er toch doorheen gekomen, de Heer heeft een pad gemaakt, nou. Heb je ooit zoiets meegemaakt? En ze gingen om Jericho heen. En die stad die viel op een gegeven moment zomaar in elkaar. Dat zijn toch dingen waarvan je zegt nu. Nou komt iedereen tot bekering. Wanneer komt een mens nou tot bekering? Wat goed moet God nou eigenlijk doen om een mens eens een keer onder de indruk te brengen? Ja. Het is toch erger dat het gewoon vergeten wordt. En wij maken het ook allemaal mee. Als je die geschiedenis leest bijvoorbeeld van Jericho, dat maak je dat toch mee. Dan ben je er ook bij in de geest. Wat heeft het bij ons gedaan? Heeft het u wel eens vol verwondering doen uitroepen, o God, we zijn u groot. Wil u ook mijn God zijn, alstublieft? Je zal toch zo'n God hebben, hè? Ja, voor tijd en eeuwigheid. Dan maak je dat toch mee. En nu staat misschien ook wel eens voor een rivier van een kilometer breed, waar je niet overheen kunt komen. En dat de Heer je toch doorheen helpt. Ja, de Heer is nog dezelfde gebleven, hoor. En heeft al die dingen gedaan, opdat Hij gediend zou worden en nergens anders om. Opdat ze Hem zouden liefhebben en dienen en vrezen. Met een volkomen hart, daar heeft God het nu voor gedaan. En ja, en toch gingen ze buigen voor de afgoden. Oren ziet men aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Zij van hun verstand beroofd zijn nog minder dan het vee. En wie tot hen om hulp genaakt, worden hun gelijk gemaakt. Ja, wij knielen niet voor een beeld natuurlijk. Tenminste, ja, dat neem ik aan. Maar afgoden, ja, zouden die er niet meer zijn? Zouden de afgoden ook nu, vandaag, niet meer aanwezig zijn? U weet wel beter, hè? Ja, u hebt vast ook wel een afgod. Ik denk dat iedereen een afgod heeft, in ieder geval je eigen ik. Maar er kunnen wel andere dingen zijn ook, hoor. Afgoden, waar je naar luistert, wie je dient, die de voorrang hebben, altijd voorrang hebben op God. Dat zijn afgoden, dingen die in je leven je voorrang hebben, die je de voorrang geeft. Gaat u maar voor. En dan komt God, of helemaal niet. Ja, dat zijn afgoden. En Dat is dan toch ook de zonde, hè? Dwaasheid gewoon. Om te leven met iets wat toch je arme hart helemaal niet vullen of bevredigen of verzadigen kan. En toch maar zo blijven leven. Zonde, het is vooral ook ontrouw. Zo kun je ook zonde heel goed schetsen als ontrouw. En dat tegenover de trouw van de Heere, vindt u God niet ontzettend trouw? Want wij mogen er ook nog zijn, ook vandaag nog, hoewel we ook allemaal onze afgoden hebben en van nature afkerig en wederspannig van onze geboorte af aan. En toch mogen we er zijn en we zitten zelfs onder het evangelie. Hoe vindt u dat? Die trouw, hè, van God, waar hij dan toch weer achter je aanloopt. Zou u zo'n man moeten, zo'n vrouw, die ontrouw is? En de Heere die blijft maar roepen, u hebt met veel boeleerders goereerd, keer nochtans weder tot mij die trouw. Ja, en dan die ontrouw aan onze kant. Wat moet er gebeuren? Ja, de Heere kan ons natuurlijk in die situatie zo laten. Maar wat doet de Heere hier bij Israël? Ze komen in de ellende terecht. En dat is van God, dat is niet die koning met die lange rare naam, het Mesopotamië die ze dwars zit. Maar God, ja, God. De Heere die reageert op de zonde en die gaat ze kastijden. Hij gaat ze in de hoek drijven. Dat is ook genade. Of vindt u dat niet? Ja, dat is ons tweede punt, genade. Dat is ook genade. Als God je bij je kraag grijpt. Als God je stilzet. Doet schrikken. Bang maakt misschien. In nood brengt. Dat is ook van God. Van een God die niet wil dat we doorgaan zo, maar dat we tot inkeer komen. Dat is ook genade, toch? Als de Heer je niet laat gaan, maar met roepstemmen komt, zoals hij dat ook toen gedaan heeft. En het was duidelijk dat de Heer ook al toen Mozes gezegd, oh ja, het was nog helemaal niet zo lang geleden dat God dat gezegd had, hoor. Als ze de Heer zouden verlaten, ja, dan zal ik elk die dwaas en wrevelig overtrein bezoeken met de roe en bittere tegeneen. Maar dat staat toch allemaal in het licht van dat wonder van het verbond der genade. Want dan zingt de dichter gewoon verder en zingt toch over hen mijn gunst en goedheid nooit doen einden, nog feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Dan gaat de Heere dat volk in de ellende brengen, opdat ze dat zullen verstaan, hoe dwaas ze geweest zijn en dat ze gaan roepen naar de Heere. En dat is al genade, als een mens gaat roepen, om genade. En dat is gebeurd. En dan zeggen we ook wel, ja, de nood, die leert je bidden. Nou, zou dat waar zijn? De nood leert ons bidden. In nood wordt er wel veel gebeden, ja. Dat is zo. Maar bidden leren, leer dat van de nood. Als de nood voorbij is, dan is het gebed vaak ook voorbij. En wie bidden leert van de Heere, nou, dat gaat niet meer over. Nee. Niet dat je nou elke dag aan het bidden bent, zoals de Heere dat van ons vraagt. We kunnen ook nog zo biddeloos zijn, maar dat gebedsleven, dat wordt je leven. Ja, dat wordt je leven. En dat moet de Heere toch geven. Daar gebruikt hij dan ook de nood wel voor. Ja, want hoe is een mens, hè? Hoe is een mens? De Heere had Adam in een paradijs gezet. En was dat een reden voor de mens om bij hem te blijven? En de Heere had het volk in het beloofde land gezet, vloeiende van melk en honing. En was dat een reden om bij de Heere te blijven en hem te dienen? En de Heere heeft ook u en mij overladen met zegeningen, toch? Ontken het niet. En is dat nou ook een reden om de Heere te dienen? Hebben wij de Heere daardoor lief gekregen? En de Heere heeft nu in dat volk een tegenstander, een vijand gegeven. Een geduchte tegenstander. Een rare naam betekent zoiets als grote boosheid. Dubbele boosheid. Nou, dan weet ik wel wat voor een koning dat was. Het volk is onderdrukt. Het was ook een groot, machtig rijk, helemaal tot aan de Eufraat en de Tigris. Mesopotamië, een heel groot rijk. Ja, en Canaan was maar een klein landje. En een volk dat net geboren was, en dan tegenover zo'n oud en machtig volk. En zo doet de Heer het dan dikwijls. En ze hebben in die nood tot de Heer geroepen. Zouden ze het allemaal gemeend hebben? Hoort de Heer alleen naar het gebed van zijn kinderen? Nou, hij hoort zelfs naar de jonge ravenen. Dat zijn in ieder geval geen kinderen van God, toch? En hij heeft ook naar het gebed van de Ninevieten gehoord. Ja, God hoort het gebed. En hij kan het ook soms zo wonderlijk ver horen. Maar wij, ik zeg het, omdat we soms denken dat je om de gebedsverhoring te verkrijgen je een kind van God moet zijn. Maar God verhoort alleen maar om Christus wil, hoor. Ja, dat is het enige grond waarom hij hoort. En juist een kind van God leert dat, hè. Die bidt dan ook om Jezus wil, toch? Juist een kind van God leert dat, te bidden om Jezus wil. Zo ligt het. Daar ligt de ruimte in en geeft een vrijmoedigheid om te vragen. Maar het is niet zo dat God me hoort omdat ik zijn kind ben. De grond van het gebed, voor de gebedsverhoring ligt in hemzelf. In zijn genade. Dat is ons tweede punt, toch? Zei ik. Gods welbehagen. Het is alleen maar genade als God hoort. Dus denk niet van ja, het was Israël. Natuurlijk hoorde God. Nou, zo natuurlijk is dat niet. Het is altijd een wonder als God hoort. En het is toch wel goed als je daar ook iets in je leven van leert. Dan wordt het niet krap en eng, maar juist ruim. Want God is zo groot, juist in zijn genade. Juist in zijn genade. Als je daar ook alleen van verwachten mag. Ze hebben geroepen en toen was er een verlosser. Nou, dat is dan die Otniel. Otniel. Hij moest oom tegen Caleb zeggen. Caleb, een van de twee verspieders, hè, die een goed rapport over het land hadden uitgebracht. En in tegenstelling tot die tien zijn... De volgende dag al gedood. Ja, door de Heere. En het volk heeft er echt onder geleden onder dit rapport. Vanwege het ongeloof konden ze niet binnengaan. Iedereen die ouder was dan 20 jaar, die zou er niet ingaan. En Jozua en Caleb wel en de hunnen natuurlijk ook. Ja, want die waren ook al ouder dan 20 jaar. In ieder geval, Caleb dus ook. Caleb had een jongere broer, er staat er een paar keer heel nadrukkelijk dat hij jonger was dan hij. Dus het zal niet een jaar geweest zijn, maar heel wat jaren. En die man heette Kenas en daar was Otniel dan een zoon van. Dus hij moest zeggen, oom zeggen tegen Caleb. Caleb had een dochter en toen ze in het midden van het land, in de buurt van Hebron, een sterke stad moesten innemen, de tijd dat ze het land aan het innemen waren. En ze kwamen als stam van Juda juist terecht in het gebied waar de reuzen vooral woonden. Toen zei Caleb, wie deze stad inneemt, die krijgt mijn dochter. Achsa heette ze. Nou, Otniel heeft het gedaan, niet alleen natuurlijk. Hij was de aanvoerder van een leger. Dus die kreeg Achsa. Toen werd zijn oom Caleb zijn schoonvader. Hij trouwde dus met zijn nicht. Dat is Otniel. Otniel heeft die stad ingenomen. En dat ook net als die godzalige familie. Want daar hoorde hij dan bij een godzalige familie. Omdat hij op de Heere vertrouwde. Net als oom Caleb volhardde om de Heere te volgen. Ja, dat doet nou iemand die niet sterk is in eigen kracht. Die loopt de Heere achterna om kracht. Die kent het gebedsleven. In ons is geen kracht tegen die grote menigte. Heere, help me toch. Wilt u me nabij zijn? Zo zijn Gods kinderen sterk als ze klein zijn, als ze op hun knieën liggen, als ze vragen. Dan zullen ze een God ontmoeten die groot is en sterk is en genadig is. En dat heeft Otniel ook ondervonden. En deze Otniel dus, die daar toen ook woonde met zijn vrouw Achsa, en hij zal ook al kinderen gehad hebben, werd toen door de Heere geroepen om verlosser te zijn. En er staat er zo'n mooi woord, en de Heere verwekte Otniel. Dat is een mooi woord, hè, verwekken. Dat hoort bij een vader. Ja, God in zijn vaderlijke goedheid heeft voor een verlosser gezorgd. Ja, dat is nou God, een vader. Een vader die denkt aan een verloren mensenkind. Die bij het hekje op de uitkijk staat of zijn zoon er nog al niet aankomt. Jezus Christus, de Zoon van God, die zo hoog opgaf van zijn vader en zei, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan mag u wel de nadruk opleggen dat God een vader is. U noemt hem misschien, u hebt hem misschien nog nooit zo genoemd, hè? Of wel, noemt u hem wel eens vader? Mag u hem wel eens echt vader noemen? Ja, ik weet ook wel, er zijn mensen die gebruiken dat te pas en te onpas. 20 keer in de gebed, ja, nee, dat bedoel ik ook niet. Maar God is toch een vader? Mag u wel eens een beroep doen op zijn vaderhart? Daar is God heel gevoelig voor. Ja, dat weet ik. Daar is hij heel gevoelig voor. Want hij is van nature een vader. Ja. In zijn vaderlijke goedheid denkt hij aan een verloren wereld. Dat is zijn trouw. Hij bewijst als een vader. Hij is de vader van de Heer Jezus Christus, de eeuwige vader, maar hij is ook de God en vader van een grote kinderschare. Dat is hij ook. Hij heeft een verlosser verwekt. Zo staat het er. Een verlosser die verlossen zou. Ik zei al, dat is dubbelop. Ja, dat klopt. Het staat er dus eigenlijk overbodig, zegt u. Nou nee, niet overbodig hoor. Nee, nee. Het staat er om u misschien, juist u een beetje moed te geven. Een verlosser die verlossen zal. Dat is de Heere Jezus. En die komt uit het hart van de Vader. En dat zeg ik nu, omdat je zo vaak met God zit. Hè? Hoe ik dat bedoel? Nou, gewoon. God is zo groot, zo heilig. Tegen hem heb ik gezondigd. Hij weet alles van me. Ik kan voor hem van nature niet bestaan. Je kunt soms echt vrezen voor God. Hè? Ja. Die grote heilige God. Of heb u daar nooit geen last van, zulke dingen? Je krijgt toch in je leven met een rechtvaardige en een heilige God te doen. Want zo is hij ook. Voor wie de zonde niet bestaan kan en die de zonde straffen moet. Kijk maar naar deze geschiedenis. Maar nu is het diezelfde God, hè, die dat plan heeft uitgedacht. Niet om de wereld 1, 2, 3 te verwoesten, dacht u dat God dat niet kon. Maar om naar de wereld zijn zoon te sturen. En dat heeft hij toen gedaan in het zenden van Otniel. Een man die gebruikt werd om te verlossen. En dat heeft hij gedaan in het zenden van zijn lieve zoon. Want Otniel, ja, die heeft 40 jaar geleefd, een hele tijd. In die tijd natuurlijk ook wel tijd van vrede, maar goed, hij is er niet meer. Maar de echte verlosser, die is er nog. Een ware verlosser is hij, een volkomen verlosser. Dat betekent dat hij echt in alle opzichten een verlosser is. U hoeft hem in geen enkel opzicht met iets maar ook te helpen, want dat kunt u trouwens niet, hoeft ook niet. Hij doet het alleen. Een ware verlosser. Een verlosser die dat laat zien in zijn leven hier op aarde, als hij plaatsvervangend de schuld en straf op de zonde draagt. En als hij plaatsvervangend, plaatsbekledend in mijn plaats de wet vervult helemaal. Want dat eiste God ook. Ja, dat eiste God ook. En dat niet alleen toen hij zei het is volbracht, was het niet over en uit, maar toen is hij na de opstanding naar de hemel gegaan en van daaruit is hij nog steeds. Wat is hij daaraan doen? Verlossend werk is hij daaraan doen. En dan doet hij echt alles hoor. Hij zendt zijn geest en die laat ons zien dat wij in nood verkeren. Dat we een schuld hebben. Dat we verlost moeten worden. Die overtuigt ons ervan dat wij buiten hem niet zullen zalig worden. Dat wij buiten het werk van de verlosser er niet zullen komen en niet voor God kunnen bestaan. Hij overtuigt de Heilige Geest, maar vooral met het doel om Christus te verheerlijken. Hij is een echte, ware verlosser. En hij zoekt dan ook de zon daarop. Hij zegt niet, kom dan, kom dan. Nee, hij gaat er naartoe. Hij gaat er naartoe. Net zoals dat verhaal van die Chinees die op de bodem van een put terecht kon en er niet meer uit kon komen. He? Boeddha stak zijn hoofd boven de put en zei, ach, je moet je zelf overgeven aan meditatie en zo, en dan gaat het wel goed met je. Help me, riep de Chinees. Hij wou eruit gewoon. Ja, Mohammed, die zei, je moet maar veel roepen. Allah is groot en Mohammed is een profeet, en dan krijg je wel vrede voor je ziel. Maar ook wel, hij was weer spoedig verdwenen, en de orthodoxe Jood zei dat hij meer aan zijn plichtsbetrachting moest denken, wat hij moest zijn en doen voor God. Maar ze hielpen maar geen van allen uit hoor. Totdat een ander zijn hoofd liet zien. De Heere Jezus. En die zei niet, kom er maar uit. Nee, die ging er naartoe. Die ging naar de bodem. En hij nam hem op zijn schouder. En droeg hem naar boven. Dat is een verlosser. Ja. Dat is de verlosser. En zo is nu de Heere Jezus. Want wij liggen echt nameloos verloren. Wij liggen echt aan ketenen en aan banden gebonden. Heb je dat al gezien? Iets van gezien? Het is toch zo? Zij die gebonden zaten, hebben gezongen in schaduw van de dood. We zijn in de greep van de dood. Verlos je daar maar eens van. In de macht van het kwaad. In de invloedssfeer van de duivel, onder de invloeden van de wereld die in het boze ligt. Wie kan zich daaruit verlossen? Niemand. En wat heeft de Heer dan vaak een werk om ons daarvan te overtuigen? En dan gaan we ook roepen hoor. Ja, net als de Israëlieten hier gedaan hebben in dit stukje. Ze riepen tot de Heer. En toen heeft de Heere Otniel verwekt, een man die verloste, en de geest des Heeren werd vaardig over hem. Ja, de geest heeft Otniel bekwaamd. De naam van de Heilige Geest wordt hier ook al genoemd. En de Heilige Geest is het die mensen bekwaamt. En dat die heeft de Heer Jezus ook bekwaam gemaakt. Want het is denk ik het allermoeilijkste werk om een mens te verlossen. En hem door woord en geesten hem te overtuigen en overreden dat hij een zonder is en dat hij gaat roepen en dat hij gaat terugkeren. Daar is een almachtige kracht voor nodig en die heeft de Heer Jezus. Door de geest die zonder mate op hem is gegeven. De geest des Heren, Heren is op mij omdat de Heer mij gezalfd heeft. En daarom kan hij. Dus ook de Heilige Geest werkt mede in het verlossingswerk en daarom is er ook echte, werkelijke en eeuwige verlossing. Maar als die staat, de geest des Heren kwam over Othniel, dan betekent het vooral de geest van de Heren. Daar ligt de nadruk op, met allemaal hoofdletters. De geest van de verbondsgod, die trouwen houdt, en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. En dat is alles nu alleen maar genade. Dat verlossingswerk gaat door. En daarom moet de Heilige Geest me altijd weer ervan overtuigen dat ik in mezelf geen kracht heb. En dat ik hem echt nodig heb en dat ik ook hem ga vragen. Caleb volhardde de Heere na te volgen, dat was ook in het hart van Othniel en dat moet nou ook in ons hart komen. En dat komt in ons hart als de Heilige Geest ook in ons werkt. Dan ga je de Heer Jezus volgen. Dan ga je op hem je vertrouwen stellen. Dan ga je verlegen worden of hij zich aan jou, aan u wil openbaren. Of hij zijn liefde aan je wil betonen, zijn kracht, zijn genade. Dat is hem volgen. En ja, het gaat hier altijd met vallen en opstaan, dat moet ik altijd erbij zeggen. Het blijft altijd ten dele, dat is zomaar. Ja, dat is nou eenmaal zo. Jammer, hè? Maar u kent er dan toch ook wel wat van, hoop ik. Van die kracht die er van hem uitgaat, de kracht die van Jezus liefde uitgaat, de kracht en de troost die er van Gods liefde uitgaat, dan kun je soms, als je daarop in het geloof mag zien, zo verzekerd zijn van je zaligheid, dat je zegt, zelfs ik kan zalig worden. Kijk maar eens naar wie God is. Ja, dan komt er, en dat is de laatste gedachte dan, vrede in het hart. Straks de eeuwige hoor, ja moet ik het nog een keer zeggen, het is alles hier ten dele, maar komt er wel vrede. Vrede in je hart. Het land was ook stil, daar eindigt de tekst mee, 40 jaren was vrede in het land. Die grote onderdrukker was verslagen. Ja, zie je hoe groot en machtig de Heer is, zo'n klein landje, Kanaan, Israël. En dan dat grote machtige rijk van Mesopotamië. En toch, de Heere had verlossing gegeven. Dus u kan misschien wel eens heel onder de indruk zijn van de macht van de boze. En die macht is ook groot hoor. Ja, als je naast de macht van de boze ziet wie ik ben, dan zeg je, hoe moet het goed komen? Maar zet de boze maar eens naast de kracht en de macht en de genade en de liefde van de Heere. Dan zeg je het kan. Ondanks het feit dat de zonde zo sterk is, dat de wereld zoveel invloed heeft, dat ik zo zwak ben en de duivel zo tekeer gaat. Dan mag je zien op hem en dan geeft hij vrede in het hart. Dat doet hij door woord en geest. Vrede, omdat je ziet op de val van de vijanden, je hebt toch met een overwonnen vijand te doen. De duivel, ja, de duivel, die is overwonnen al door de Heer Jezus. Daarom is hij zo nijdig, daarom is hij zo actief bezig. Hij kan niet tegen zijn verlies. En de wereld met al zijn invloeden. Je denkt, oh, en aan je kinderen en je kleinkinderen. Hoe moet dat allemaal goed komen? Er kan soms zo'n vrede in je hart zijn als je ziet hoe sterk de liefde van de Heer is. En die hoeft maar één woord te zeggen. En je kinderen volgen de Heer, hoor. Hij heeft maar één wenk van zijn alvermogen. En harten en levens worden ingewonnen voor zijn dienst. Dacht je van niet? Altijd al zo geweest. Ook vandaag. Altijd al zo geweest. En daarom ook vandaag nog dezelfde. Dat kan er een vrede in je hart komen als je weet hebt van de macht van de zonde en je schuld. Maar ook van de kracht van het bloed van Christus Jezus. Ja, daarom vrede door het bloed des kruises. Ken u dat ook? Ja, niet altijd, hè? Nee, weet ik. Toch, ken u dat ook? Dat je echt, en als je het niet kent, je begeert het, vrede door het bloed des kruises. Als je ziet dat dat bloed van Christus nou reinigt van alle zonde. Is dat nou niet mooi? Dat je dan ook de kracht van het bloed mag ervaren. Dat leer je door woord en geest. Als je ziet wie dat bloed heeft gestort. Niet zomaar een lammetje, maar het lam van God. En als je ziet dat hij gezonden is door de Vader. En als je dan ziet voor wie hij zich gaf. Dan kan er soms zo'n verwondering en vrede in je hart zijn. Dan zeg je, o God, wat ben u toch oneindig goed. Dat zelfs ik zalig kan worden. Vrede, dat is alles met God te maken, de verhouding met God. De verhouding met God is verstoord door de zonde. En wordt opgeheven door Christus, die betaalt voor de zonde en redt van het verderf. Wie geeft de Zoon? De Vader. Maar wat en wie geeft de Vader, de Zoon? De Zoon geeft de Vader. De Zoon brengt tot de Vader, tot het Vaderhart. En dan is er shalom. Vrede. Dan is het gewoon even helemaal goed. En als je dat één keer gesmaakt hebt, dan kun je het soms zo missen, omdat je het gesmaakt hebt. Kun je het soms zo missen. En dan zeg je, Heere, alsjeblieft, mag ik het weer eens krijgen van u. O, geef me weer gewenste zielenvreugd. Schenk het terug. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Ja, dat smaakt echt naar meer. Maar het zal ook een keer eeuwige vrede worden. 40 jaar hier. En dan begint de ellende weer, ja. Daar word je soms dan zo moe van als je de Bijbel leest, hè. Dan begint het weer, hoor. Dan gaan ze weer andere afgoden dienen. En dan gaan ze weer eigen wegen. En zo zal het dan met deze Bijbellezingen allemaal gaan. Dan komen ze weer in de ellende terecht. Allemaal eigen schuld. En dan word je zo moe. Wordt u ook wel eens moe van uzelf? Van de zonde? En van de wereld? En van die smerige duivel met al zijn verleidingen? Die je soms zo te pakken kan hebben. Wordt u er ook wel eens moe van? Ja, dan ga je verlangen naar de vrede. Zou die wel ooit komen, de vrede? Ja hoor, ja. Dat is het werk van de Heer Jezus. Want hij zei, ik zei al, het is een volkomen verlosser. Hij zal, die verlost heeft, ook straks eeuwig verlossen. En daarom bidt hij die verlost is. Wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Een echte verlosser. Als je nood zit en je kunt niet verder komen. Het hoeft ook niet. Vraag of hij naar je toe komt. Hè? Altijd weer, het is denk ik 40 jaar geleden, dat Altijd moet ik er weer aan denken, aan dat geval van die urke jongen die overboord sloeg. Kon ze nog een poosje vasthouden aan de rand van het schip, maar goed, op een gegeven moment zakte hij toch in het water, in de donkere, grote Noordzee, wat ben je dan opeens een klein mensje, hè, denk ik zomaar, als je daarin ligt in dat water. Ja. Eén hoop had hij, ze zullen mijn maat, zullen me hopelijk gauw missen. Dan komen ze me zoeken. Dat is ook gebeurd. Door een bijzonder voorval kwamen ze juist op de plek terecht waar hij lag. Schijnwerpers aan, overal zoeken en zo. Hij lag toen anderhalf uur al in het water, hoor. Ja, alleen zijn hoop over water. En meeuwen die hem altijd pikten aan alle kanten. Hij kon alleen nog een schreeuw geven, ja. En toen ze hem zagen, wat een wonder, hebben ze de reddingsboei gegooid. Ja, dat beeld wordt ook nog wel eens gebruikt. God gooit een reddingsboei, die moet je dan maar grijpen. Maar die kon hij ook niet meer grijpen. Nee, hij was helemaal verstijfd en koud. En toen gebeurde het, en dat is een beeld van de verlosser. Een van zijn maat sprong overboord en vatte een beet en bracht hem aan boord. Je kan het zelf niet meer. En het hoeft ook niet. Nee, want hij doet het. Hij komt naar je toe. En hij slaat zijn armen om je heen. En hij geeft vrede en het leven. Zo is hij vandaag ook nog. Geliefde gemeente. God zegene zijn woord. Om Jezus wil. Amen.